hartelijk welkom in opnieuw een podcast van Hoofdbreker. Mijn naam is Fabi Schemaker. Ik ben ervaringsdeskundige narcismecoach en lifecoach. In mijn podcast neem ik jou mee in de wereld van narcisme. Geef ik jou tools en inzichten hoe jij kan helen na narcistisch misbruik. En het geluk terugvinden in jezelf. Is dit mogelijk? Ja hoor, weet, de narcist of narcisten die kun je niet veranderen. Maar jij wel. Het cruciale moment waarop prooien opnieuw in de val trappen tijdens de hoeveringsfase van een narcist of narciste. Welkom in alweer een nieuwe podcast van Hoofdbreker. Het was een podcast waar ik jou een belangrijk inzicht hoop mee te geven wat de hoeveringsfase betreft. En helemaal op het einde ben ik van plan om een primeur te delen met jullie. Maar ik verklap nog niets. Het is helemaal voor op het einde. Dus het cruciale moment van hoevering gaan we dus ontmaskeren. Ik heb al talloze prooien horen zeggen: nu Fabi, nu is het echt gedaan. Ditmaal volledig finito. Ik val zeker niet meer voor zijn of haar charmes. Zonder het cruciale inzicht die ik ga delen met jou, begeef je jou wel op glad ijs met dergelijke uitspraak. Gelukkig krijgen mijn coaches deze tools aangereikt met een van de zoveel ontbrekende puzzelstukjes die jij nodig hebt tijdens jouw helingstraject. Ik had een 1-op-1 coaching met een dame. En ik noem haar, makkelijkheidshalve, Frieke. Ik noem haar Frieke. Na het gesprek, na ons coachinggesprek, stuurde Frieke mij een WhatsApp-berichtje en ik kreeg letterlijk: merci Fabi, jij hebt weer, merci Fabi, maar je hebt weer nagels met koppen gebracht. Inderdaad, als hij lief is, dan kan ik nee zeggen. De verslaving begint pas wanneer hij negatief begint te doen. Nu, dit klinkt voor jou, die nu luistert in het begin van deze podcast, waarschijnlijk nogal Chinees in de oren, maar ik dacht, waarom maak ik daar niet eens een podcast over? Vooral omdat mijn visie over het cruciale moment tijdens de hoeveringsfase toch enigszins afwijkt van de visie van anderen. Laten we nog eens beginnen bij het begin. Wat is hoevering precies? Ik maakte hier reeds een podcast over, de narcistische stofzuiger. Ik weet niet precies welk nummer, ik dacht nummer 17. Nu, luister anders deze eens, alvorens je deze podcast beluistert. In deze podcast leg ik het basisprincipe van hoevering uit. Toch ga ik het principe van hoevering in deze podcast ga ik gaan opschalen. En we gaan het een niveau hoger gaan tillen. En ik deel hier mijn visie en mijn ervaring. Nog even kort, de basis van narcistisch misbruik verloopt in fases. Dus je hebt de lovebombingsfase, waar jij verslaafd raakt aan de valse liefdedruk van de narcist of narciste. Ik vergelijk dit heel vaak met een teek. En de teek die zoekt een ideale gastheer of een ideale gastvrouw, die klampt zich daaraan vast en onopgemerkt maken ze jou helemaal ziek. En wanneer jij niet langer nuttig bent, omdat jij volledig opgebrand bent of omdat jij ziek bent geworden of omdat jij doorhebt dat je met een teek te maken hebt, stopt de teek. Althans, dat lijkt zo. Zeker wanneer je bent gedumpt door de narcist of narciste. Wanneer de narcist of narciste een andere gastheer of gastvrouw hebben gevonden, dan parkeren ze jou. Ze zetten jou, ik zeg altijd, de exen zitten vaak op de reservebank. Zodat jij wat kan aansterken voor het geval dat de nieuwe gastheer of de nieuwe gastvrouw van een narcist of narciste opnieuw opgebrand is. Ziek en moe en niet langer narcistische voeding kan aanleveren. Wanneer jij zelf al eens te maken had met hoovering, dus letterlijk vertaald stofzuigen, dan zal je dit wel herkennen. Dat net wanneer jij ervan overtuigd was dat jullie relatie volledig over is, de narcist of narciste dan opnieuw met een charme of offensief komt aandraven. Dan gaan ze zich opnieuw vastklampen aan jou, omdat ze weten dat ze wel nog wat bloed, dat er wel nog wat bloed te zuigen valt. Tot zover de logica, als je bij narcisten al van logica kan spreken, die narcisten hanteren. Maar wat met jouw logica? Wat met de logica van prooien? Wat mij in de praktijk opvalt, is dat prooien in het begin van die hoeveringsfase niet meteen opnieuw voor de charmes van een narcist of narciste vallen. En zo kom ik nog graag even terug op het voorbeeld van Frieke. Frieke die vertelde me van, ja, weet je, hij is opnieuw toenadering aan het zoeken. Hij had een relatie met iemand anders, heeft mij zo lang genegeerd. En weet je van wie? Ineens staan er een bos bloemen voor mijn deur. Dus als je het mij vraagt, van wie zou dit niet de hoeveringsfase zijn, is hij mij niet opnieuw aan het charmeren. En toen ik haar vroeg, oké, en wat doet dat met jou? Toen zei ze heel eerlijk van, ja, ik vind het leuk, maar ik vind hem ook dom en ik geloof er niet zoveel van. Mijn probleem is, als ik dit hoor, dat ik ondertussen al weet dat op dat moment een patroon te ontdekken valt bij prooien. Dus ik vroeg haar vervolgens, en vind je het fijn? Ja, zegt ze, ik vind het echt wel fijn, maar nogmaals, ik vind het fijn dat hij mij aandacht geeft, toch vind ik hem zielig. Ze lijkt zo overtuigd. En als je dat hoort, dan denk je, ah, oef. Frieke is nu de sterke partij. Ze gaat niet in op zijn hoovering. Ze gaat niet in op zijn lovebombingsbombardementen. Zij lijkt de leiding te nemen en hij moet moeite doen. Dus als je hierover gaat nadenken, als we zoeken naar het cruciale moment dat prooien in de val trappen, dan merk ik hier niet dat dit nu tijdens de hoovering van een narcist of narcist is. Hoovering betekent, het betekent dat ze jou terugzuigen. Zoals ik het in een ander podcast de hoovering omschreef als tijdens de hoovering wordt jou de valse liefde terug die jij zo gemist hebt, komt letterlijk voor jouw neus staan. Ja, eigenlijk figuurlijk. Figuurlijk voor jouw neus staan. Dus hoe moeilijk is het dan om dit te weerstaan? Zeker wanneer jij nog niet voldoende bent afgekikt. Wanneer jij nog puzzelstukjes mist. Wanneer jij nog inzichten mist, dat jij niet langer verslaafd bent. Betekent hoovering niet dat jij meteen valt voor de charmes van een narcist of narciste? Is dit niet wat hoovering betekent? Wat dan? Herken je jezelf hierin dat wanneer jij te maken had met hoovering, dat jij niet meteen inging op het charme-offensief. En mocht jij nog niet te maken gehad hebben met hoovering, dan raad ik je aan om echt eventueel onder begeleiding de ontbrekende puzzelstukjes te ontdekken. Want narcisten zijn zo sluw. Herken je dit, dat je tijdens de hoeveringsfase dat jij niet meteen ja zei? Wat ook kan natuurlijk, dat jij jou herkent in het type die meteen ja zei tijdens die hoeveringsfase. Dat kan ook natuurlijk. Misschien valt Frieke wel voor zijn charmes. Vindt ze het eigenlijk heimelijk wel leuk dat zij opnieuw aandacht krijgt van hem, maar toch haakt zij niet meteen aan. Waarom? En dit patroon zag ik vaker voorkomen bij prooien. En toen dacht ik, ik moet dit uitzoeken. Waarom? Waarom? Waarom haken prooien niet meteen aan tijdens die hoovering? Wat maakt dat de narcist of narciste nu toch moeite lijkt te doen? Of ja, jou echt lijkt te doen. En dat ze jou terug willen en dat de prooi dan niet meteen ja zegt. Is het niet zo dat op het moment dat de narcist begint te hoeveren, dat op dat moment die valse liefdesdrugs voor jou staat? Dat jij als prooi opnieuw bloed lijkt te bezitten voor de take? Want dit is vaak zo, wanneer een narcist gaat hoeveren, is meestal op het moment dat jij er net terug door begint te geraken of dat jij terug gelukkiger begint te worden. Dus ik ging dat gaan bestuderen. En het moment dat prooien vallen voor de narcist of narciste is mijn inziens niet tijdens die hoveringsfase. Ik ga nog een praktijkvoorbeeld delen met jullie. Zo had je Dennis. Dus de narciste, vrouwelijke narciste, die had hem een paar maanden geleden gedumpt. Totdat zij opnieuw contact met hem opnam. En dit doen ze dus heel vaak. Hè. Dit gaan ze meestal doen met aan de hand van een sms'je of een smoes. En dat deed zij dus ook. Zij stuurde een berichtje van, ik mis jou en als je wil, maak ik eten voor jou. Langs de ene kant weet Danny dat dat niet goed is. Danny weet trouwens dat hij op dat moment nog verslaafd is aan haar. Hij weet als hij naar haar huis gaat, dat het alarmbelletje in zijn hoofd verwittigt hem van opletten Danny, opletten Danny, opletten Danny. Excuseer. Dus hij weet ook van Danny, geloof niet alles wat ze zegt. Danny, ze gaat er toch niet veranderd zijn. Danny, Danny, Danny. Nu, hij staat voor haar deur en doet ze in een prachtige outfit en met een brede glimlach doet zij de deur open. Vervolgens heeft ze zijn lievelingsdiner klaargemaakt. Hij had dus van varkenswangetjes met appelmoes en frietjes. Dus zij had tijdens een relatie, of toch de maanden voordat ze uit elkaar gingen, had ze dat nooit meer klaargemaakt voor hem. Maar ditmaal had ze er toch ontzettend veel moeite in gestoken. Toch bleef de engel op Danny zijn schouder zitten. En die zei, Danny, let op. Dit is een valstrik. Nu, na het eten nodigt zij hem uit om te blijven slapen. Maar Danny die gaat daar toch niet op in. En in zijn achterhoofd speelde de gedachte van, ik wil niet ingaan, ik wil niet te snel gaan. En ook, klopt het wel? Is dit echt? Ik stop even met het verhaal, omdat ik wil aantonen dat jij nu nog niet weet als Danny blijft slapen. Jij weet nog even niet als Danny opnieuw in haar val trapt. En ik zeg hier niet dat prooien niet opnieuw in de val van een narcist of narcist trappen door de hoveringsfase. Dat hoor je mij helemaal niet zeggen. Maar wel dat ze toch enige bevestiging willen dat ze ditmaal toch wel beter zal zijn. Of dat hij of zij wel verandert. Zal zijn. Dat hij of zij moeite gaat doen. Dus ging ik uit gaan zoeken waarom prooien, wanneer tenminste, prooien dan echt overstag gaan. Wat maakt dan precies dat cruciale moment? Dus tijdens de oefening is het niet. Dus ik ging na bij mezelf ook van wat deed ik, wanneer liet ik mij terug vangen. Wanneer trapte ik terug in de hoevering? Dus ik herken het ook bij mezelf. Als je even nadenkt over jouw hoeveringsfase, hoe verliep die dan? Stapte jij meteen in? Ging jij meteen overstag? Nu, ik lees het graag in de comments, hè, of stuur mij een DM-berichtje, geen probleem. Nu, want weet je, dit kan mij ook verder helpen met mijn onderzoek. Dus, Dennis besliste om niet te blijven slapen. Wou hij blijven slapen? Ja, dat denk je zelf. Als de valse liefdedrug voor jouw neus staat, toch vertrok hij. De narcisten die sturen vervolgens 101 WhatsApp-berichtjes waar Dennis nog steeds argwanend op reageerde. Ook wel een beetje meegesleurd werd in haar verhaal en stiekem toch wel hoop een plaatje aan het geven wat dat ditmaal nu wel echt zou zijn. Toch is hij nog altijd niet helemaal overtuigd. En dan, Na 2 weken hoeveren raakt het geduld van de narcisten op. Dus bij het WhatsApp-bericht nummer, ik zal maar zeggen 102, reageert Danny niet snel genoeg, volgens de narcist haar mening. En nu krijgt Danny de stiltebehandeling. Nu reageert ze zelf niet meer. En spoiler-alarm, want hier komt het. Nu begint Dennis zijn gedachten en zijn overtuigingen, die beginnen terug in het vertrouwde patroon te geraken. Hij komt dus terecht in een voor hem bekende situatie. Nu zij hem negeert, komt zijn onzekerheid weer naar boven. Voelt hij dat die valse liefdesdruk van onder zijn vingers wegglipt. En is het probleem niet dat hij niet voldoende afgekikt is van haar. Dus Danny die stuurt haar nu wel WhatsApp-berichtjes en excuseert zich dat hij niet meteen had geantwoord. En hier begint het opnieuw. Excuses, excuses, excuses gaan aanbieden. Je eerste van weer de zoveelste excuses die je zal geven. En dit is dan ook wel het bekende terrein voor Danny. Dit is ook wat de bedoeling is van de narciste. Ze kent hem immers door en door. En Danny, die gaat nu helemaal in die onzekerheid. Wat als hij niet snel genoeg gereageerd heeft op haar? Is dat dan niet zijn fout? Wat als haar liefdesbetuigingen, wat als deze echt waren? Wat als het verkeerd was van hem om haar niet te geloven? Wat als zij echt veranderd is deze keer? Heeft hij dan niet de kans op een nieuwe versie van de narciste verloren? Merk je zijn twijfels op en dit bedoel ik. Wacht even, ik ga nog even terug naar Frieke. Toen ik haar vroeg, Frieke, heb je enig idee waarom je hem niet bedankte voor de bloemen? Heb je enig idee waarom jij jouw grens aangaf toen hij bij jou aanbelde, dat hij in jouw woonkamer kwam zitten? Heb je enig idee waarom je nu wel op zijn sms'en reageert? Heb je enig idee waarom jij nu niet meteen de telefoon opneemt? En toen keek Frieke mij aan en die vroeg me: Fabi, wat bedoel je eigenlijk precies? En ik stelde de vraag terug. Ik zei, en ja, Frieke, wel, wat bedoel jij precies? Hij doet nu toch moeite voor jou. Hij spendeert opnieuw tijd aan jou, in jou. En toen antwoordde ze, ja, dat weet ik, Fabi, maar wat met mijn omgeving? Ik wil nu wel zeker zijn dat hij het meent dit keer. Oké, zei ik toen, en wat als jouw omgeving niet zou meespelen in jouw beslissing? En weet je wat Frieke toen antwoordde? Ze zei, ja, dan weet ik het echt nog niet. Dan had ik gewoon nog wat meer tijd nodig. En je raadt het al, hè. Tijd is iets wat niet in het woordenboek van de narcist of narcisten staat. Dus alsjeblieft, nog een belangrijke tip die ik wil delen met jullie. Tijdens de hoeveringsfase lijken ze tijd in jou te steken en spenderen ze tijd aan jou. En kijk gewoon eens naar de snelheid. Ik heb altijd zo een zinnetje in de liefde telt de wet van de traagste. Als je gaat lopen, en de ene is een geoefende atleet en de andere is echt een leek in lopen. Wat is er dan belangrijk? Als degene die geoefend is zijn tempo haalt, dan komt de niet geoefende per totaal aan de meet. Als de atleet, ik moest eventjes nadenken, als de atleet gewoon het tempo van de niet geoefende bijhoudt, dan komen ze beide niet vermoeid aan de meet. Snap je wat ik bedoel? Goed. Dus, tijd staat niet in het woordenboek van narcisten. Frieke is nog bezig met haar traject te volgen, dus ik zal jullie later wel informeren, eventueel in een andere podcast, het vervolgverhaal. En nu kom ik terug op het berichtje van Frieke, die nu hopelijk iets duidelijker zal zijn voor jou. Merci, Favi. Ik was moe vandaag, had ze er ook bijgezet en ik had schrik om eraan te beginnen. Maar je hebt weer nagels met koppen gedeeld. Inderdaad, als hij lief is, dan kan ik nee zeggen. De verslaving begint wanneer hij negatief begint te doen. En dit inzicht is cruciaal in Frieke haar helingstraject. En dit was nog een onzeker puzzelstukje die zij nodig had. Frieke had ondertussen al behoorlijk wat puzzelstukjes gevonden. Ik help haar daar ook bij. En soms zie je het gewoon niet. En eerlijk, dat is helemaal prima. Dat is helemaal normaal. Als ik mijn eigen wegje van heling bekijk, dan had ik meer stukjes te zoeken, vrees ik, dan dat ik er liggen had op mijn tafel, op mijn puzzel. Dit hoort nu eenmaal bij helen van narcistisch misbruik. Dit betekent dat je de puzzelstukjes, de keien eigenlijk op jouw weg, dat je deze gaat opruimen. Wat dus helemaal niet werkt. Als je die keien niet aanpakt, dan vind je geen puzzelstukjes. Ik denk dat jij sterk, als je denkt dat je sterk genoeg bent tijdens de hoeveringsfase, je bent ook sterk. Je gaat niet meteen in op alle verhaaltjes van een narcist of narciste. En het lijkt wel tijdens die periode, en wat ik vaak merk, dat je het idee hebt dat je de stratego, het spel stratego met een narcist of narcist aan het winnen bent. Maar forget it. Dit hoort thuis bij het spel van een narcist of narciste. Jij haakt aan wanneer jij, en echt waar, dat is vaak jouw onderbewustzijn die dit doet met je. Jij haakt aan wanneer jij het bekende patroon van aanstoten en aantrekken en afstoten, sorry, wanneer je dit voelt. Jij gaat aan gaan staan, echt heel belangrijk wat ik nu deel, jij gaat aan gaan staan wanneer jij jouw bekende rol terugkrijgt. Wanneer ze opnieuw jouw gedachten gaan overnemen. Dus het is echt niet wanneer de valse liefde terug voor jouw neus staat dat jij toegeeft aan de verslaving. Het cruciale moment is wanneer je die valse liefde terug opnieuw ziet verdwijnen. Gelijk Danny, dat je het gevoel hebt van, oh my god, heb ik de juiste beslissing genomen? Ga ik haar of hem niet kwijtraken? In een helingsproces van een prooi zijn er zoveel cruciale momenten. En vaak zitten daar onze blinde vlekken. Ik ga zo meteen mijn primeur delen. Dus ik hoop dat je goed door hebt dat de hoeveringsfase is het moment dat een narcist moeite doet voor jou. Jij lijkt op dit moment, ja, jij zit met zoveel vragen van, is hij veranderd? Is het oké deze keer? Ook wat de omgeving ervan denkt. Dan komt de narcist, presenteert zich op een presenteerblaadje voor jou. En dan heb je gewoon eventjes tijd nodig om antwoorden te krijgen op jouw vragen waar jij mee zit. Alleen, narcisten die hebben geen tijd. En dan nog even mijn primeur. Ik heb gedurende 3 jaar keihard gewerkt om een 9-stappenplan, mijn van prooi naar blij ei, stappenplan op punt te krijgen. Dit is een stappenplan van het ontdekken van narcisme tot het eigenlijk volledig loskomen van narcistisch misbruik, tot zelfs niet meer opnieuw in narcistische relaties terecht te komen, om aan je eigen waarde te werken en. En ik bedacht me toen, wat als ik mijn eerste 2 cruciale stappen, wanneer je ontdekt dat je te maken hebt met narcistisch misbruik, wanneer ik die 2 eens zou bundelen in een traject. En ik heb dit het eerste hulp bij narcisme traject genoemd. Het staat nog niet online. Ik kan het wel al een stukje lezen en zien op mijn website, maar het staat nog niet online. Wat zou ik doen? Ik zou dit do-it-yourself traject, waarbij dat je dus op jouw eigen tempo volledig in de anonimiteit die eerste twee stappen kan doorlopen. Hou rekening met een periode van 3 maanden, waarbij je dat traject kan doorlopen. Dan kan jij jou nu al inschrijven op de wachtlijst. De prijs, alle voorwaarden en zo, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar dit deel ik dan vooral eerst met, jou, met mensen die op mijn wachtlijst staan. Dus maximaal 10. Het voordeel is ook dat ik eerst mijn programma wil pilot laten draaien, of hoe noemen ze dat, proefdraaien. En het voordeel is voor jou, wanneer je op de wachtlijst staat en bij de eerste 10 bent, dat jij een reductie, een heuse reductie gaat krijgen. In ruil daarvoor vraag ik jou dan wel feedback. Dus denk jij van, oh, dat is iets voor mij om op mijn eigen tempo die eerste 2 stappen, die rauwe fase en ook al die cruciale momentjes in het begin bij het ontdekken van narcistisch misbruik, om die aangereikt te krijgen, surf naar www.hoofdbreker.be en vul het contactformulier in en noteer gewoon, ik wil mij inschrijven op de wachtlijst. Goed, ik hoop oprecht dat jij dit cruciale momentje van deze podcast over hoovering, dat je dit kan opnemen in jouw cruciale momentenpakket, mocht de narcist of narciste jou weer hoeveren, dat jij echt goed beseft dat, ook al lijk jij sterk, dat jij misschien toch nog niet volledig afgekikt bent van de narcist of narciste. En dat jij jou tijdens de hoeveringsfase, dat je wel kan denken van oké, ik ben immuun, maar weet dat dit een strategie is die narcisten toepassen met enkel 1 doel, om jou vervolgens opnieuw te misbruiken. Dus alsjeblieft, wees gewaarschuwd. Voor nu rest mij, vergeet niet op de abonneerknop te drukken wanneer je deze podcast waardevol vindt. Druk ook op het belletje, dan ben je de eerste die verwittigd wordt wanneer een nieuwe podcast online komt. En mocht je eventueel een comment willen plaatsen of een DM willen sturen, dan mag dat uiteraard ook. Dat is altijd fijn. Dankjewel voor het beluisteren van de podcast. En weet, de narcist of narciste, die kun je niet veranderen. Maar jij wel. Een dikke virtuele knuffel en ik zie jou graag bij een volgende podcast. Bye bye. En ik eindig mijn podcast steeds met een quote. En de quote voor vandaag is: laat je tijdens de hoeveringsfase niet om de tuin leiden. Je bent stratego aan het spelen met een gekwikste manipulator. Hou vooral de focus op jouw geluk. Allerliefst, dag.